Welkom bij in deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vos en deze week stond in het teken van enorm veel nieuws. Laten we in deze video beginnen bij de komst van de Central Bank Digital Currency. Want Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, kondigde afgelopen week aan dat ze grootse plannen hebben. De vraag of cash nog wel king is, komt steeds vaker bovendrijven. En wat zijn nou daadwerkelijk de voordelen? En de nadelen, want die horen we veelvoudig rondzoomen. Daarnaast ontstond er afgelopen week een groot conflict in het Midden-Oosten. En deze oorlog zorgt voor oplopende spanningen op internationaal gebied, maar ook oplopende grondstofprijzen en schaarste aan grondstoffen, wat een enorme invloed heeft op onze Europese economie, maar eigenlijk ook op de wereldwijde economie. Op de obligatiemarkt gebeurden hele vreemde dingen. Dingen die we sinds 1787 niet meer gezien hebben. En Klaas Knot. Klaas Knot waarschuwde voor risico's bij banken, financiële instabiliteit, risico's voor de Nederlandse huizenmarkt en hij heeft het woord uitgesproken en dat is het woord stagflatie. Kortom, er is ongelooflijk veel dat in deze video samenkomt. Ga er alvast goed voor zitten. Dan beginnen we gelijk met het belangrijkste nieuws van deze week. Althans, het nieuws waar veel over te doen was. En dat was het nieuws omtrent de digitale euro. De ECB die kondigde namelijk aan dat ze in de voorbereidingsfase waren van de komst van een nieuwe valuta. Of althans, een oude valuta in een nieuwe vorm. En ik las dit op 18 oktober. Ik ga je heel even vertellen hoe dit tot mij kwam. En dat was rond een uur of 7 s'avonds. En zoals je hier voor je ziet, was dit het berichtje wat tot mij kwam. En dat was een berichtje van 3 kleine alineaatjes. De Europese Centrale Bank die is overgegaan naar een nieuwe fase, zo schreef het artikeltje, van de invoering van die digitale euro. En gelijk gingen mijn voelsprieten aan. Want er gebeurt natuurlijk heel veel binnen onze economie. Geopolitiek gebeurt er heel veel. Maar waarom zien we zo'n heel klein artikeltje verschijnen en wordt hier niet groots over gepubliceerd? De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank die heeft groen licht gegeven om door te gaan met de voorbereidingsfase van de Europese munt die eraan zit te komen, de digitale munt. En het belangrijke hierin is, in dit artikel, is dat we zien dat de Europese Centrale Bank dit naar buiten gebracht zou hebben. Dus het eerste wat ik dacht is, oké, we gaan even verder zoeken. Misschien moeten we even beginnen bij de Nederlandse bank. Vervolgens kunnen we dan even verder kijken naar wat hier nou over naar buiten gebracht is. Behalve het feit dat er kritiek is omdat de toegevoegde waarde voor gebruikers beperkt zou zijn. Nou, ik ben op zoek gegaan en vervolgens kwamen we diezelfde avond nog uit op een persbericht vanuit de Nederlandse bank. En daarin stond de Europese Centrale Bank bereidt zich voor op mogelijke komst digitale euro. Oké, het is dus een mogelijke komst. De vraag is dus of die digitale euro er daadwerkelijk gaat komen. Want daar moet over beslist worden en dat wordt gedaan in Brussel. Zowel het Europees Parlement als de Europese Raad die moeten akkoord gaan geven voor het wetsvoorstel. En dat wetsvoorstel werd al in juni 2023 werd dat ingediend. Daar wordt nu over en weer over gesteggeld. En dan pas moet duidelijk zijn of er daadwerkelijk een munt komt. Maar een nieuwe digitale munt. Maar even heel eerlijk, we weten dus dat de Raad hierover een beslissing mag nemen. Dus de Europese Raad is dat. En die bestaat uit de staatshoofden van, of regeringsleiders moet ik zeggen, van alle EU-landen. En daarnaast ook nog de voorzitter van de Europese Commissie, dat is Ursula von der Leyen. En we weten natuurlijk wel een beetje hoe zij hierin staan. En de vraag is ook in hoeverre ze dusdanig economisch onderlegd zijn om alle valkuilen en voordelen af te wegen. Laten we dan zeggen voordelen voor de consument, voordelen voor de bancaire sector en ook de nadelen die erbij komen kijken. De voordelen voor de politici die zijn natuurlijk al lang duidelijk. Maar ik ga je zo meteen ook het macro-economisch vraagstuk hierover uitleggen. Maar we hebben het dus even kort over het Europese parlement moet dat dus goedkeuren. En die wordt eens in de 5 jaar gekozen. En natuurlijk de Raad, de Europese Raad in dit geval. Dus het is niet de Raad van de Europese Unie. Dat is wel even goed om te weten. En dan, als die digitale munt dan ook daadwerkelijk akkoord krijgt, dan mag de Europese Centrale Bank dit daadwerkelijk gaan uitvoeren. De ECB dus, Christine Lagarde. We zijn nu dus in die voorbereidende fase. Dat is wat ze nu duidelijk gecommuniceerd hebben. En als die digitale euro er daadwerkelijk echt komt, dan krijg je die pas rond 2029 of later in handen, staat hier op de website van DNB. En dat is wel even net iets anders dan wat we in het begin hadden gedacht, want het zou ongeveer rond 2026 op de planning staan. En inmiddels is dat dus alweer wat verder vooruitgeschoven. 2029 zouden de particulieren deze munt dus in handen krijgen. Ja, en wat is er nou concreet besloten? De ECB gaat dus verder met de voorbereiding van de digitale euro. Want als het er zou komen, zijn ze in ieder geval goed voorbereid. Nou, je kan er gif op innemen. Die digitale euro die gaat er gewoon komen. Maar hoe ziet het traject er vanaf hier uit? Nou, de Europese Centrale Bank en DNB en alle andere centrale banken die gaan nu een app voor de digitale euro testen. En daarnaast gaan ze ook onderzoeken welke partijen de technische systemen kunnen gaan ontwikkelen. En ook gaan ze werken aan technische standaarden, zodat er straks in alle eurolanden op deze manier betaald kan worden. Maar het eerste waar ik aan denk, is dat dit enorm veel voeten in de aarde heeft. Want vanuit de burgerkant bezien zijn er tal van verschillende bezwaren. Daar wordt er gesproken over het stukje privacy, over het stukje dat je zelf moet kunnen bepalen wanneer je je geld uitgeeft en waaraan, dat er geen limieten aan mogen zitten. Nou, tal van verschillende dingen waar mensen bezwaren op hebben en waarvan we nog niet weten hoe dat daadwerkelijk wordt uitgerold. Maar er zit ook een heel ander aspect in. En dat is het aspect aan de monetaire kant. En de vraag die ik in deze als eerste heb is, hoe zit het dan met het private geld? Want we hebben natuurlijk te maken met publiek geld en met privaat geld. Publiek geld wordt uitgegeven door de centrale bank. Privaat geld wordt uitgegeven door commerciële bank, zoals je die kent. Denk aan een ABN AMRO bank, Rabobank, et cetera, een ING. Maar als je straks je geld kan stallen bij een veilige tussen aanhalingstekens, centrale bank, waarom zou je dan nog voor de commerciële gaan? En hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet die overgang er dan uit? En hoe zit dat dan met monetair beleid, met geldcreatie? Zal er dan op een andere manier monetair beleid worden gevoerd bij de Central Bank Digital Currency dan bij de fysieke euro? Dat kan ik me namelijk heel erg goed voorstellen. En dat zou dan weer resulteren in het feit dat het minder interessant kan zijn om die fysieke euro te gaan gebruiken. Nou goed, er zijn tal van dingen die hierbij door mijn hoofd spoken. Met name hoe de bankaire sector hierin een rol gaat vinden. En natuurlijk kijken we ook nog eventjes verder, want je vraagt je natuurlijk af, wat was nou daadwerkelijk de visie van de Europese Centrale Bank in deze? We hebben natuurlijk nu DNB gehoord, we hebben het berichtje gelezen op het Financiële Dagblad, maar een dag later kwam de Europese Centrale Bank, namelijk de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, zelf met een aankondiging over de komst van de digitale euro. Luister even mee naar wat zij hierover te zeggen heeft.
The digital euro is on the move. Yesterday, the governing council of the ECB approved the opening of the preparation phase. It will be a journey, and we will walk the journey together with the legislator. All European institutions will be involved to make sure that Europe is equipped with the currency of the future.
En hier zegt ze iets heel erg belangrijks. Alle partijen zullen gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat Europa in het bezit is van de munt van de toekomst. Dus de digitale euro is de munt van de toekomst. Dat is wat er nu al uitgesproken is, zonder dat er ook nog maar een concreet akkoord is op überhaupt of die euro er überhaupt zou moeten komen. Nou goed. Dit wordt de munt van de toekomst als we Christine Lagarde mogen geloven. En eigenlijk, misschien ook wel even goed om uit te leggen, eigenlijk staat dit heel erg in lijn met dat wat de bitcoiners al heel vroeg aan zagen komen. En dat was natuurlijk het feit dat in 2008 banken omvielen en dat je spaargeld en het betaalverkeer in het geding komt op het moment dat er grootschalige problemen ontstaan bij die derde partijen. En door de komst van Bitcoin was het mogelijk om betalingen te kunnen doen zonder tussenkomst van zo'n derde partij, van zo'n bank dus, die eventueel om zou kunnen vallen. En nu halen ze dus eigenlijk die middenpartij ertussenuit. Geld wordt direct gestald bij de Europese Centrale Bank. Maar het probleem van inflatie en het probleem van geldontwaarding is daarmee nog niet opgelost. Tenzij die digitale euro dus een ander monetair beleid krijgt. En dat is heel erg interessant, want daar wordt nog met geen woord over gerept. Maar ik ben heel benieuwd hoe ze dat erin zullen gaan fietsen. Kijk, dit is een traject van tientallen jaren dat dit langzaamaan... dit gaat niet van de een op de andere dag, zoals we waarschijnlijk met de euro en de gulden gezien hebben. Dat is iets wat heel erg lang duurt, zo'n transitie. Maar ze zegt hier dus, dit is de munt van de toekomst. Maar daarnaast zegt ze ook nog wat anders. Luister mee.
Cash is here to stay. You will have all options. Cash and digital cash.
Ja, en wat ik dan niet begrijp is, wat is dan het voordeel van digital cash ten opzichte van cash? Als we gewoon met cash kunnen betalen. Ik weet niet, misschien zie jij het wel. Laat me dat dan vooral weten, want ik vroeg toevallig afgelopen week op Twitter al, wie moet ik vragen voor een nieuwe aflevering van Madelon Navigeert om te kijken naar de komst van de Central Bank Digital Currency en daar een mening over te geven. En heel veel mensen zeiden, ja, Arno Wellens. En die mening deel ik, want hij is natuurlijk heel kritisch en hij leest alle rapporten door en alle onderzoeken. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar iemand die hier heel lyrisch over zou zijn en wat dan de onderbouwing is. Want tot op heden, behalve dat het risico van die bank wegvalt, zie ik niet echt een oplossing van een groot probleem. Want we hebben immers cash. En als je je geld in een oude sok bewaart, heb je ook niet het risico dat een bank omvalt. Dus de risico's die zijn in mijn optiek vrij groot, enorm groot. En ook de manier waarop er invloed op betalingen uitgeoefend zou kunnen worden, dat staat mij niet helemaal aan. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar die mogelijkheid is er wel degelijk. En de vraag is dus wat de toevoeging is. Als Christine Lagarde zelf al zegt, cash is here to stay, waarom is dan digital cash wel the money of the future?
So what does it mean for you? For consumers, it would be free and easy to use everywhere in the euro area. All of that, of course, is subject to the legislative process. Cash or digital, the choice will be yours. Your euro, your choice.
Dat was het verhaal van Christine Lagarde die ze naar buiten bracht. Daar was veel over te doen. Dit Twitterbericht bereikte meer dan 255.000 mensen die dit gezien hebben. Dus dat zegt wel voldoende over hoeveel commotie hierover ontstaat of ontstaan is. En de manier hoe dit gecommuniceerd wordt naar buiten. Nou goed, er zijn dus nog tal van verschillende vraagtekens, zowel aan de uitvoeringskans. Wie gaat dit doen? Op welke manier wordt dat gedaan? Wat zullen de limieten zijn? En wat kan er geprogrammeerd worden als we kijken naar het geld aan zich? Wat is eigenlijk het voordeel van digitaal cash ten opzichte van gewoon cash? Behalve dat je die derde partij ertussen uithaalt. Maar dat is bij gewoon cash ook het geval. Dus als we dat zien, dan vraag ik me heel erg af waarom er nu richting dat digitale cash bewogen wordt. En daarnaast hebben we nog het monetaire aspect. Die digitale euro lost het probleem van inflatie en monetair beleid niet ineens op. En daar komt nog bij dat Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, afgelopen week een hele bijzondere uitspraak deed over stagflatie. Maar daar kom ik zo meteen bij op terug. Eerst gaan we nog even door op de Nederlandse Bank, die meerdere nieuwsberichten naar buiten stuurde afgelopen week. Ja, en er wordt dus gewoon volop doorgewerkt aan het onderzoek onder onder andere burgers, maar ook onder winkeliers. Dit werd al aangekondigd voorafgaand aan de aankondiging van Christine Lagarde. Dit was namelijk al op 9 oktober dat winkeliers gevraagd wordt naar hun verwachtingen, hun voorkeuren en hun zorgen omtrent de digitale euro. Lang verhaal kort, er is dus heel veel te doen over die central bank digital currency. Dat zal de komende tijd ook echt nog wel even doorgaan. We weten dus, we hebben nog tot 2029 in ieder geval, en misschien nog zelfs nog wel tot later. Dus in ieder geval nog 6 jaar om meer over te dubben. Maar als je het mij vraagt, hebben centraalbankiers en beleidsbepalers echt nog geen idee waar dit allemaal naartoe gaat. En waar centraal bankiers ook geen idee van hebben, is de daadwerkelijke uitkomst van de invloed van het monetair beleid. En natuurlijk is er wel een klein beetje een leidraad, een klein beetje een richting, maar voor heel veel dingen kan men niet die verrekijker opzetten en vooruitkijken of die glazen bol erbij pakken en de toekomst voorspellen. En DME loopt in mijn optiek ook behoorlijk vaak toch wel een beetje achter de feiten aan. En een van de persberichten die afgelopen week naar buiten kwamen ging over het feit dat lenen duur is. En zij schreven over wat de gevolgen van dat dure lenen nou daadwerkelijk zou zijn. En eigenlijk is dit een soort herhaling van Madelon Praat de afgelopen weken, al dan niet maanden. We weten de rente die stijgt. En die stijgt als gevolg van hoge inflatie. Er moest namelijk een verkrappend monetair beleid worden gevoerd. Dat heeft invloed op tal van verschillende gebieden. Denk onder andere aan de financiële instellingen, dus de banken, want die verhogen de rentes. Allereerst heeft het natuurlijk invloed op de kapitaalmarktrente, dus vervolgens ook op de hypotheekrente, de banken die er op een bepaalde manier mee omgaan. Het heeft invloed op spaarrentes. We zien dat het invloed heeft op huishoudens. Huishoudens moeten hogere herfinancieringsrentes betalen. Hetzelfde geldt voor bedrijven. We zien dat ook zij hogere herfinancieringsbedragen moeten gaan betalen. En daar kom ik zo nog even op terug, want concreet zijn er ook cijfers over verschenen. Tegelijkertijd zien we dat kredieten bij banken, die dus uitstaan bij de consumenten en de bedrijven, dat die ervoor zorgen dat financiële instellingen weer een hoger risico lopen. Bedrijven op hun beurt hebben dus te maken met hogere rente, hebben te maken met hoge kosten. En omdat ze natuurlijk meer salaris moeten betalen. Nou, vervolgens heeft dat weer invloed op de overheden, want bedrijven die maken een bepaalde omzet, betalen weer belasting aan de overheden. Overheden hebben staatsschulden en je ziet ook hier terug schuld. Houdbaarheid overheden die verslechtert. En we zien dat dat weer invloed heeft, dat eigenlijk alles weer invloed heeft op die financiële markten, die hoge rente. Nou goed, lang verhaal kort, is er veel aan de hand. En DNB die zet altijd één, dat doen ze door middel van een video. Als je mij vraagt, niet echt heel erg waarde toevoegend. Ik hoop dat Klaas Knot een keer te gast wil zijn in een aflevering van Madelon Navigeert. Want dan kunnen we hem echt even goed aan de tand voelen in plaats van een geanceneerde setting zoals je hier ziet. Waarbij, dit is het net niet, laat ik het zo eventjes zeggen. En vervolgens komen we dus bij de huishoudens die hier last van ondervinden, de bedrijven die hier last van ondervinden, de banken, de overheden en natuurlijk de beleggers. Ook zien we het vastgoed en in het bijzonder wordt commercieel vastgoed hierin uitgelicht. Maar er zijn een aantal dingen die mij opvielen die niet heel erg naar voren komen. En een van de dingen is het feit dat pensioenfondsen in zwaar weer terecht zouden kunnen komen door die oplopende rentes. En dat zien we namelijk nu al. En DNB heeft het hier heel tactisch omschreven, want ze omschrijven de groep beleggers in deze. Nou, beleggers, dat zijn jij en ik. Dat zijn bedrijven, kunnen overheden zijn. Dat kunnen ook pensioenfondsen zijn. Ja, en er wordt hier dus geschetst dat pensioenfondsen samen goed zijn voor 1500 miljard euro aan beleggingen. Via jouw pensioenfonds wordt er dus ook belegd. Dus feitelijk gezien beleg jij ook. En vervolgens gaat men door en dan gaat men het hebben over de beleggers. Want de beleggers die gingen op zoek naar staatsobligaties van landen die er wat minder goed voor staan om toch rendement te kunnen krijgen, omdat die rente zo lang zo laag geweest is. Vervolgens gingen ze ook kijken naar bedrijven met een iets minder goede reputatie om toch rendement te kunnen maken. En ook bestierden zij de vastgoedmarkt of gingen ze de vastgoedmarkt op. En vervolgens zie je dat er niks meer terugkomt over die pensioenfondsen. Dat is een beetje gek, want die rentestijging kost pensioenfondsen miljarden. Wellicht is het je de afgelopen periode opgevallen dat ABP behoorlijk negatief in het nieuws geweest is. Dat hebben we ook besproken. En ook afgelopen kwartaal zagen we opnieuw dat grote pensioenfondsen, de vijf grootste pensioenfondsen, miljarden verloren door die stijgende rente. En dan kijken we even naar het stuk in het FT en dan staat hier onder meer beleggingen in aandelen, obligaties en vastgoed zorgden voor dit verlies. En dat is dan wel weer heel bijzonder, want als we dan teruggaan naar dat stuk van DNB, dan zien we hier vervolgens staatsobligaties van landen die er wat minder goed voor staan, bedrijven met een minder goede reputatie, dus de bedrijven, dat zijn natuurlijk aandelen en het vastgoed. Dus obligaties, aandelen en vastgoed. Dat is dus precies wat je hier terugziet. Maar DNB omschrijft het als de beleggers in plaats van de pensioenfondsen. En om hem nog eventjes iets meer plat te slaan, als we dan kijken naar hoe hoog dat bedrag nou geweest is, dan spreken we over 36 miljard die afgelopen kwartaal bij de 5 grootste Nederlandse pensioenfondsen is verdampt. En dat terwijl de dekkingsgraden alsmaar toenemen, want die rente die stijgt. Ik heb het hier vaker over gehad. Heb ook al een keer gezegd, ik kan het wel wat groter uitlichten, maar volgens mij maakt de mensen niet zoveel uit. Ons pensioenstelsel is een heel vreemd stelsel. Dat betekent dat als de rente stijgt, dat het best kan zijn dat pensioenfondsen miljarden verliezen, maar dat de dekkingsschade toenemen. Is een heel vreemde gewaarwording, maar dat is wel waar het op neerkomt. En feitelijk gezien zou dat niet het geval moeten zijn, maar dat is toch het geval. Ja, en dat eerste artikel is echt geschreven voor de burger. Voor iemand die gewoon probeert te begrijpen wat nou het gevolg is van die stijgende rentes. Maar als we even iets verder duiken, dan kunnen we ook wat meer die macro-economische trends bekijken in deze. En dan zien we dit bericht van DNB opnieuw. En dit bericht heeft als kop risico's voor financiële stabiliteit nemen toe. En dat komt door de snel gestegen rentes. En als we dan heel eventjes deze afbeelding erbij pakken, deze grafiek, dan zien we hier een toelichting van de risicokaart. En deze risicokaart die brengt in beeld of er cyclische risico's zijn, dus alleen bij een hoogconjunctuur of laagconjunctuur, en structurele risico's, die er dus altijd zijn. Nou, dan nemen we even een voorbeeld. Structurele risico's zijn bijvoorbeeld, vinden zij, het klimaatprobleem en de schuldhoudbaarheid van overheden, want schulden van overheden zijn er vrijwel altijd. Het klimaat is er altijd, dus dat is een structureel risico. Als we kijken naar cyclische risico's, had ik de woningmarkt ook iets verder naar links geplaatst. Goed, daar denken zij net even iets anders, maar bijvoorbeeld herfinancieringsrisico's, nou, die hebben alleen te maken in perioden waarin de rente dus fors is toegenomen. En dat geldt dus ook voor de kredietrisico's van banken. Nou, en als je dan eventjes wil weten hoe dit nou daadwerkelijk vormgegeven is, hebben we hier ook een toelichting bij gezet. Want de grootte van die bol die we hier zien, die geeft de omvang van het risico weer. Dus het klimaat is een heel groot risico. Die schuldhoudbaarheid is een groot risico. De forse daling op de woningmarkt is in omvang ook een groot risico. En misschien nog wel goed om even uit te leggen wat er op die i-as staat. We zien daar internationale financiële risico's, Europese financiële risico's en risico's binnen Nederland. En die Nederlandse huizenmarkt, die zien we op dit moment groen gekleurd. En dat betekent dat het risico afgenomen is. Geel betekent dat er een beperkt toegenomen risico is. En grijs betekent een constant risico. Dus een risico wat er altijd is. Nou, er zijn altijd risico's op abrupte correcties op de financiële markten. En we zien dus nu dat de correctie op de woningmarkt enigszins, dat het risico daarop enigszins afgenomen is. En dit is een artikel van 9 oktober. En we gaan het straks uitgebreid hebben over die woningmarkt, want Klaas Knot die kijkt daar nu ineens 180 graden anders naar. En dat is dan wel weer bijzonder te noemen. En hij kijkt niet alleen naar de vastgoedmarkt anders, hij waarschuwt ook voor de hoge risico's bij banken. Het lijkt wel alsof DNB bezig is met een waarschuwingsronde om toch maar even te laten zien dat er daadwerkelijk problemen onder het oppervlak liggen die niet iedereen op dit moment ziet. En dit zijn dingen die wij al vrij lang aankaarten. Waarschijnlijk denk je nu, hey, deze visie wordt bevestigd. Klaas Knot die ziet natuurlijk dat er enorme risico's ontstaan omdat die rente aan het stijgen is. En dan hebben we het onder andere over de herfinancieringsrisico's voor bedrijven. En we hebben het over liquiditeitsrisico's voor financiële instellingen en kredietrisico's voor financiële instellingen. Nou, even heel erg platgeslagen, waar komt dit nou op neer? Stel dat ik als consument of jij met je bedrijf naar een bank gaat en je neemt een lening, dan moet je vervolgens die rente over die lening gaan betalen. En je sluit die lening af voor een bepaalde looptijd, een bepaalde periode, en vervolgens los je die schuld weer in, of je lost die schuld gedurende een bepaalde periode los je die af. Maar als die rente tussentijds omhoog gaat, moet je die rente wel kunnen blijven betalen. En wat wil nou het geval? Volgens onderzoek van DNB loopt 56% van de totale Nederlandse bedrijfsschuld binnen 2 jaar af. Of bedrijven moeten een nieuwe lening aangaan tegen een aanzienlijk hoge rente. Dus deze bedrijven hebben mogelijk hun lening en de rente daarop vastgezet tegen 1%, 1,5%. En inmiddels moeten ze 4, 5, 6% betalen over die lening. En dat maakt dat er bedrijven zullen zijn die dit niet aankunnen. Die een businessmodel hebben waarbij er een dusdanige cashflow is die het wel prima doet als er 1% over de schuld die zij in het bedrijf hebben moeten steken betalen. Maar als zij 5% of 4% van hun omzet naar de bank moeten brengen, dat het dan niet meer uit kan. En we zagen al bijvoorbeeld faillissementen bij vastgoedbeleggers. En ook dit is een aandachtspunt voor centrale banken, stelt Knot. Door de gestegen lonen en andere kosten zien we overigens ook nog dat bedrijven weinig reserves hebben, waardoor ze in de knel kunnen komen. Dus er zijn zorgen over bedrijven. Er zijn zorgen over de vastgoedsector, met name het commerciële vastgoed. Er zijn zorgen over de financieringsrisico's bij banken, over de liquiditeitsrisico's bij banken. Dit is best wel een ding. Dit is me het weekje wel. En het valt me nog mee hoeveel hierover naar buiten gebracht wordt. De bankpresident gaat er tegelijkertijd vanuit dat het moeilijker wordt voor bedrijven om hun leningen te kunnen herfinancieren. Om er nog even een schepje bovenop te doen. En DNB die ziet transactieprijzen van commercieel vastgoed met 13% dalen sinds halverwege 2022. En volgens Knot zijn er nu geen signalen dat de banken serieus geraakt worden door faillissementen in de vastgoedsector. Dat klopt, want die faillissementen die moeten nog voor een groot deel beginnen. Die zijn nog aanstaande. Kijk naar Evergrande, kijk naar Country Garden. Kijk naar de problemen die in het Chinese schaduwbankaire sector zijn ontstaan. Maar ook de vastgoedbeleggers in Nederland zullen we het zo ook eventjes kort over hebben. Ook over China gaan we het ook even hebben. De vastgoedbeleggers in Nederland die nu hun huis en woningen die ze hebben, maar gewoon gaan verkopen om ervoor te zorgen dat ze het hoofd nog boven water kunnen houden. En Klaas Knot die zegt, ondanks dat er dus nu geen signalen zijn bij banken dat zij serieus geraakt worden door de faillissementen in de vastgoedsector, kan dit snel veranderen als rentes voor een lange tijd op een hoger niveau blijven. En ik heb het idee dat er inderdaad voor gesorteerd wordt op hoge rentes voor een langere periode. En daarbij spreekt hij ook nog aan dat verzekeraars en pensioenfondsen blootgesteld worden aan prijsdalingen binnen het commercieel vastgoed. Dus opnieuw die pensioenfondsen die geraakt worden, omdat zij beleggingen hebben in commercieel vastgoed die ook al geraakt werden door die dalende obligatiemarkt. Het is me het weekje wel. En daar komt ook nog even bij, ondanks dat er dus wordt gesproken over die mega winsten van banken en dat banken er allemaal zo goed voor staan. Ik wil toch even concreet aangeven dat de Nederlandse staat die heeft natuurlijk in 2008 ingegrepen bij ABN AMRO om ervoor te zorgen dat die bank, die derde partij, dat die niet failliet ging. En als we even kijken naar hoe goed de Nederlandse staat er dan nu voor staat ten opzichte van die aankoop in, volgens mij, 2008 was dat. Dan zien we dat de Nederlandse staat nu op een verlies van 6,7 miljard staat. Dus, lang verhaal kort, ondanks dat het lijkt alsof de bankaire sector er heel goed voor staat, als we kijken naar de beurskoersen, dan valt dat allemaal nog wel reuze mee. En dan kijken we ook even naar wat de consultant McKinsey hier dan van zegt. Zij zeggen, banken hebben wind mee. Nou, ja, oké, op de lange termijn kun je dat dus afvragen. Maar ze staan volgens McKinsey op een omslagpunt. En de consultant die wijst als oorzaak daarvoor met name naar, hoe kan het ook anders, te gestegen rente. Ja, en als we dit gehele verhaal nou samenvatten, dan komt het allemaal neer op één belangrijk onderdeel. En dat is hoeveel geld er in onze economie vloeit. En de hoeveelheid geld heeft natuurlijk invloed op de hoeveelheid vraag naar goederen en diensten. Als er veel geld in een economie is, is er veel economische voorspoed. En dan kunnen we ook met z'n allen in de rij bij die bakker wat extra geld betalen voor dat brood. Want er is werkgelegenheid. We doen het allemaal goed met z'n allen en dat is prima. Maar de afgelopen periode zagen we toch wel economisch dat het wat minder ging. En toch dat de prijzen fors bleven stijgen, sterker nog heel hard stegen. Had natuurlijk alles te maken met het feit dat die rente te lang te laag gebleven is. En daar zien we nu het effect van. Sterker nog, als we kijken naar de money supply en de percentage wat er verandert. De afgelopen periode in Amerika zien we hier de grafiek van. Als we dat even afzetten op een grafiek vanaf 1960 tot zeg maar heden, dan zien we dat dit de diepste daling ooit gezien is. Nog nooit eerder, sinds 1960, hebben we gezien dat de jaarlijkse verandering in de hoeveelheid geld die zich in de economie, als we kijken naar de M2, begaf, dat die zo hard gedaald is. En dat is wel een ding, want dat heeft effect op alle verschillende markten. En sommige markten reageren daar heel erg lagging op, maar er zijn andere markten die daar vrij snel op reageren. Een van die markten die vrij snel reageren is natuurlijk de Treasuries Market. En de Treasuries Market, ik kreeg daar een vraag over, is feitelijk gezien gewoon de obligatiemarkt, de bond market. En we zien hier een grafiek van Amerikaanse staatsobligaties. En als we dan even deze tweet van Holger mogen geloven, dan betekent deze verkoop die we in deze grafiek terugzien, dat we de grootste verkoop hebben gezien sinds het jaar 1787. Nog nooit eerder sinds 1787 hebben we gezien dat er zo'n grote verkoop van Amerikaanse staatsobligaties is geweest. En dat is nogal een ding, want samenvattend komt dit neer op het feit dat beleggers op dit moment zien dat overheden een niet strak genoeg fiscaal beleid voeren en dat de overheidsuitgaven groeien, ook mede door die hoge rente. En dat tegelijkertijd die rente de komende periode nog wel hoger moet, omdat de grondstoffen schaars worden, omdat er tegelijkertijd een groot conflict is in het Midden-Oosten, waar we het straks uitgebreid over gaan hebben, dat we zien dat er mogelijk een tweede wave aan inflatie komt. Dus dat die rente wel omhoog moet. Beleggers die zien dus de economische uitdagingen toenemen. En als we dan even concreet kijken naar hoe komt er nou zo'n enorme reactie op die markt sinds zo'n lange tijd, dat nog nooit eerder gezien in ons bestaan en het bestaan van onze voorouders en die daarvoor. Hoe kan dat nou? Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat we zo lang die te lage rente hebben gehad. En we zien hier een tweet van Tuur de Meester. En die gaf in 2021 al aan dat we die prachtige logaritmische trend hadden naar beneden. En hij zei, ja, als je die uit die trend breekt, dan gaat dat met een klap. En dat zien we vervolgens ook. Dit is de Duitse Treasuries Market die we hier in de grafiek uiteengezet zien. En dan zie je dus heel duidelijk dat die rente fors gestegen is. En dat resulteert dus ook in het feit dat die obligaties, die staatsobligaties, veel minder aantrekkelijk worden. En dat niet alleen in Duitsland, maar ook gewoon in Amerika, zoals ik net al aangaf. We zien daar zelfs de 30-jarige obligaties een recordhoogte bereiken van meer dan 5%. En daar komt nog, hè, als we kijken naar bijvoorbeeld de huizenmarkt, komt nog een cap bovenop. Nou goed, je kan het zo gek niet bedenken. Dit gaat hoe dan ook pijn doen. Ik heb hier al eerder video's over gemaakt en ook in mijn titels heel duidelijk naar voren gebracht dat dit niet anders kan dan geen zachte landing worden. Dat zou heel bijzonder zijn als het een zachte landing wordt. Alle harde landingen beginnen eerst met een zachte landing overigens wel. Maar ook als we kijken naar de UK zien we dat de 30-jarige yield naar het hoogste niveau sinds 1998 is gestegen. En dan nog even dat economische verhaal dat we er even bij moeten pakken. De directeur van het Internationaal Monetair Fonds die zegt, ja, recessie in Duitsland kan me gestolen worden. Wij kijken naar de VS, want die is veel belangrijker voor de eurozone. Ja, en dan vraag je je natuurlijk af hoe die Amerikaanse economie er dan daadwerkelijk voor staat. Ja, en dan kijken we even naar deze uitspraak van Treasury Secretary Janet Yellen. En zij zegt, higher interest rates may persist while insisting the US economy is in a good place. Dus volgens Janet Yellen is de Amerikaanse economie gewoon op dit moment in een goede staat. Nou, dan begrijp je ook waarom de IMF-directeur dus liever linkt aan de Verenigde Staten dan aan Duitsland. Toch blijft het raar. Maar als we kijken naar wat ze nog meer zegt in die uitspraak, is dat de rentes mogelijk langere perioden hoog zouden kunnen blijven. En dat zou kunnen verklaren waarom er vanuit DNB ineens zoveel wordt gewaarschuwd. En het is niet voor niks dat Klaas Knot in een van de interviews die hij gaf ook zei dat dit snel kan veranderen als rentes voor langere tijd op hogere niveaus blijven. En dat had te maken met het feit dat banken geraakt zouden kunnen worden door faillissementen in de vastgoedsector. Dus als de rentes lange tijd, een langere periode hoog blijven, dan kan dat een bepaalde invloed hebben. En we zien dus nu dat in Amerika die rente wel eens lange tijd hoog zou kunnen blijven. En ondanks dat die economie zich nog op een goede plek bevindt. Maar als we dan even gaan kijken naar de gevolgen van die rente. De echte pijn moet volgens macro-econoom Edi Mujagic nog komen. Mogelijk kan je het je nog herinneren. Zo'n video 5 geleden was de titel van mijn video: De echte pijn moet nog komen. En ik kreeg daar reacties op van mensen die zeiden: ja, madlon, paniekzaaier, maak ons niet zo bang, bladibladibla. Maar het is nu een macro-econoom die zegt dat de echte pijn van die rentes nog moet komen. Luister je nu wel? Is mijn vraag in deze. Dus lang verhaal kort. Kijkend naar de risico's die er zijn, zijn er behoorlijk wat risico's. Heel veel risico's. Die worden ineens spontaan benadrukt door de centrale bank. Sterker nog, de president van de Nederlandse centrale bank. We zien dat die veroorzaker van die risico's, die hoge rente, mogelijk lange tijd hoog zal blijven. En sterker nog, Powell die hintte afgelopen week op een verdere renteverhoging na de vergadering van november. Dus tijdens de vergadering van november zal de rente waarschijnlijk nog niet worden verhoogd, maar hij houdt de deur open om de rente daarna wel te verhogen. En dat is weer in lijn met Janet Yellen, die aangeeft dat die hoge rentes een langere periode op dit niveau zouden kunnen blijven. Volgens Powell nemen de onzekerheden in de wereld toe en zijn er behoorlijk wat risico's. En daarom moet men voorzichtig handelen. Ook is het mogelijk dat de Verenigde Staten weer in een meer inflatoire periode terecht zal komen. En dat is een interessante uitspraak, want we gaan het zometeen hebben over het Midden-Oosten en de onrust die daar is ontstaan en de gevolgen voor de schaarste in grondstoffen. En dit hebben we natuurlijk ook uitgebreid toegelicht al eerder, omdat een periode van afname van economische groei en een toename van de grondstofprijzen leidt tot stagflatie. En ik denk dat het al, nou, pakkenmeet, 1,5 jaar is dat ik roep dat de kans aanzienlijk is dat we in een periode van stagflatie terecht zouden kunnen komen. Die periode zagen we in de jaren 70. Vervolgens resulteerde dat in een hele grote crisis in de jaren 80. Stagflatie is iets wat niemand voor mogelijk gehouden had. Althans, niemand die de reguliere monetaire stroming aanhoudt binnen de economie, de Keynesiaanse visie. De Oostenrijkers die dachten er al reeds anders over. Maar als we even concreet kijken naar wat er nou afgelopen week gezegd is, dan is dit voor mij in ieder geval een hele grote verandering. Want Knot die zei ineens, ja, er is stagflatie. Maar wel met volledige werkgelegenheid. En dat is heel erg bijzonder te noemen. Want iedere keer als centraalbankiers iets negatiefs naar buiten moeten brengen, dan komt er een maar. Er is inderdaad inflatie, maar het is transitory. Het is tijdelijk. Vervolgens bleek het toch niet zo tijdelijk te zijn als dat men dacht. Sterker nog, het schoot veel verder door dan dat men had verwacht. En nu opnieuw zien we, ja, er is stagflatie, maar wel met volledige werkgelegenheid. En Klaas Knot die stipt dus aan dat we te maken hebben met een periode van lage economische groei of zelfs afnemende economische groei en tegelijkertijd inflatie. En de kans, als we kijken naar de onrust in het Midden-Oosten, is aanzienlijk dat er een grondstoftekort komt en dat er opnieuw oplopende inflatie zal gaan plaatsvinden met dus die lage groei, iets wat in de jaren tot de jaren 1970 niet voor mogelijk gehouden werd. En vervolgens na 1970, begin 1980, ontstond er een enorme economische crisis. En dat is wat er nu op de loer ligt. Dat is een periode of een proces wat een behoorlijke periode duurt. Dat duurde toen pakkenbeet 10 jaar voordat dat daadwerkelijk tot uiting kwam. Maar Klaas Knot zegt nu, ja, we spreken van een nieuwe vorm van stagflatie, aangezien de werkloosheid tegelijkertijd laag is. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar voorafgaand aan 1970 zagen wij in 1960, eind 1960, begin 1970, zagen we eveneens een werkloosheid die vrij laag lag of heel laag lag. En stagflatie zorgt er juist voor dat die werkloosheid uiteindelijk gaat oplopen. En dan kom je dus toch in die, nou ja, echte stagflatie terecht, zoals Klaas Knot het dan zou noemen, die niet met volledige werkgelegenheid plaatsvindt. Maar dat is dus een proces, want door de stijgende kosten kunnen mensen minder personeel aannemen of kunnen de kunnen ze niet alle lonen meer betalen. Dus ga je zien dat die hoeveelheid werk die er beschikbaar is omlaag gaat. En dat is eigenlijk een logisch effect van hetgeen wat we nu daadwerkelijk zien. Ja, en op Twitter zei ik hierover al, het hoge woord is eruit. Volgens de president van de Nederlandse Bank hebben we inderdaad te maken met stagflatie. Stagflatie is een combinatie van stagnatie of lage economische groei en inflatie. En in de geschiedenis hebben we gezien dat dit in de jaren 70 gebeurde. En binnen de Keynesiaanse zienswijze van de economie, dat is de meest bekende economische stroming tot op heden nog steeds, werd dit tot destijds gezien als onmogelijk. Maar tijdens de oliecrisis van de jaren 70 gebeurde dit toch. En dat dwong economen om hun modellen en theorieën te heroverwegen. Dat gebeurde niet helemaal. En destijds werd dit dus voor onmogelijk gehouden en nu gebeurt het opnieuw. En wat vooral belangrijk is om hier uit te halen, is dat er in de jaren 80 een forse crisis was. En dat Klaas Knot dus nu zegt, nou, we moeten niet te pessimistisch hierover zijn, want we hebben te maken met volledige werkgelegenheid. Iets wat begin jaren 70, eind jaren 60 overigens ook gebeurde. En hij zegt tegelijkertijd dat er mogelijk een prima scenario zou kunnen plaatsvinden. Maar in de geschiedenis, in onze monetaire geschiedenis, zijn er geen voorbeelden te benoemen binnen Europa waarin dit scenario met een sisser afloopt. Dus ik vind het een discutabel iets. Maar we gaan er zo nog wel eventjes over door. Ja, en mocht je nou denken, Madelon, alles wat je de afgelopen periode besproken hebt, vind ik echt ontzettend interessant. Geldcreatie, centrale banken, geldschepping, monetair beleid. Maar ook hoe ik hier nou zelf mee om moet gaan. En hoe ik ervoor kan zorgen dat ik niet ten onder ga aan dat wat er nog op ons afkomt. Ik wil je laten weten dat de deuren van de opleiding Bouwbeheer Bescherm Je Vermogen, die 3 maanden dicht geweest zijn, weer open gaan. We hebben een beperkt aantal plekken. Dus mocht je het tof vinden om meer te leren over geldcreatie, de rol van centrale banken, over de kracht van rente op rente, over het opbouwen van je eigen portefeuille, het bepalen van je risicoprofiel, et cetera, et cetera. Het beschermen van je vermogen, de conjuncturele invloeden. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Mocht je die totale visie tot je willen nemen, dan is die mogelijkheid er nu opnieuw. We hebben dus een beperkt aantal plekken en we zijn op dit moment open. Ik kan je niet vertellen hoe lang we open zijn, omdat dat afhankelijk is van de hoeveelheid plekken die we hebben en de studenten die we kunnen begeleiden. Maar goed, in ieder geval goed om te weten dat deze mogelijkheid er weer is. Ja, en zoals we het net al even kort bespraken, we hebben het natuurlijk gehad over stagflatie en de belangrijkste factor daarin is dat we zien dat de economische groei niet toeneemt of soms afneemt en dat de inflatie toeneemt. Nou, kijkend naar de futures voor de olieprijzen, WTI bijvoorbeeld, zagen we dat er een behoorlijke toename was. Brent Oil die ging terug naar 87,5 uit mijn hoofd. En WTI staat nu op vlak boven de 85, 86 ongeveer. En die olieprijzen die zijn dus 5% gestegen als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. En in deze situatie is het niet aan mij om het te hebben over een heel oorlogsconflict. Ondanks dat daar een mogelijk interesse in zou zijn, dat kan ik me voorstellen. Want er spelen hier heel veel machten en heel veel krachten een belangrijke rol. Maar in deze video's houden we het puur monetair en puur macro-economisch. En kijken we vanuit een beleggingsperspectief naar al deze gebeurtenissen. Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is en blijft ook het meest interessante. Wat ik nog wel even kort wil benadrukken is dat president Biden een belangrijke uitspraak deed. Hij zei, we are at a global inflection point that is bigger than party or politics. Dus we staan op dit moment op een kruispunt. En de verandering die we nu gaan zien is een enorme. En iemand die uitspraak al eerder bevestigde was Willem Middelkoop. Afgelopen week nam ik namelijk samen met Willem Middelkoop een nieuwe video op. Een nieuwe video van Navigeert. En deze video behaalde in 1 week tijd maar liefst 100.000 weergaven. Een ongekende interesse. En deze video gaat over de BRICS reset. De verschuiving van de economische wereldmacht en hoe daarop in te spelen. Een ontzettend belangrijke en waardevolle video. Laat me vooral eventjes in de reacties weten van deze video wat je hiervan vond. Laat me ook weten wie je graag wil zien als volgende gast voor Navigeert. Ik denk dat het heel tof zou zijn om onder andere de central bank digital currency onder de loep te nemen. Maar misschien ook wel het stagflatieverhaal, om dat wel eens wat uit te diepen en even terug de geschiedenis in te gaan naar de jaren 60 en 70 en 80. Hoe dat toen verlopen is en hoe je je als belegger daartegen kan wapenen. Nou, ik heb tal van verschillende leuke onderwerpen, interessante onderwerpen in mijn hoofd die ik graag mee zou willen nemen. Maar laat ook vooral even hieronder weten wat jij interessant zou vinden. In de video met Willem gaan we natuurlijk uitgebreid in op de strijd tussen Amerika en China. En stellen we toch wel kritische vragen. Ik denk dat dat zeer van belang is. En we hebben het nu veel gehad over Amerika. Daar moeten we volgens het IMF dus naar kijken, want die zou er goed voor staan. Als je het mij vraagt, gaat Amerika ook behoorlijke tegenwind krijgen. Maar Amerika is niet de enige die tegenwind ondervindt, want het Internationaal Monetair Fonds die waant maand China om de rente verder te verlagen. Want de Chinese autoriteiten die moeten namelijk meer doen om het vertrouwen van ondernemers en gezinnen te schagen, zegt het IMF. Waarom moeten zij dat doen? In China woedt al lange tijd een enorme, nou ja, toch wel stress, financiële stress omtrent de vastgoedmarkt. En die vastgoedmarkt die zit verstrengeld over de hele wereld. Die markt die is al lange tijd neerwaarts aan het gaan en veel grote projectontwikkelaars in China, waaronder Evergrande en Country Garden, maar ook schaduwbankieren, ondervindt hier negatieve gevolgen van. En het IMF die zit daar bovenop, die ziet dat. Dus die zegt tegen de Chinese overheid, verlaag de rente, want dan kun je dus die laagconjunctuur weer wat, hè, dan wordt het aantrekkelijker voor mensen om huizen te kopen, om woningen te kopen. Het wordt aantrekkelijker om woningen te gaan bouwen. En dan kun je die economie weer wat uit het slop trekken. Dat is het advies van het Internationaal Monetair Fonds aan China. De vraag is of ze dat daadwerkelijk gaan doen. Dat moeten we nog zien. Maar we zagen afgelopen week was dat, nee, anderhalf week geleden, dat Chinese vastgoedreus Country Garden opnieuw in de financiële problemen terechtgekomen is. Want ze hebben een grote aflossing gemist. En telkens proberen ze weer ergens geld vandaan te halen om toch die aflossingen te kunnen blijven betalen. En tot nu toe komt dat, nou, laten we zeggen, goed. Kwam dat goed. Maar de vraag is hoe lang men dat volhoudt. En iets anders wat we terugzien is dat niet alleen in China er toch wat tegenwind is als het gaat over de vastgoedmarkt. We zien dat ook terug in Nederland. Het huuraanbod in de vrije sector verdwijnt naar de koopmarkt. En ik heb me hier heel lang heel druk over gemaakt. Er valt niet heel veel aan te doen, maar voor beleggers is het steeds minder interessant om huurwoningen aan te bieden. We zien het hier terug in het plaatje. Deze woning komt nooit meer te huur. Het wordt dus een woning die men in de verkoop plaatst. En hij is ook gelijk al verkocht. We zien dat het percentage aangeboden koopwoningen dat voorheen werd verhuurd in de vrije sector, dat percentage steeg afgelopen kwartaal van 4% naar 7%. En dit betekent dus dat door de nieuwe regels van de jongen er steeds minder huurwoningen beschikbaar zijn. Terwijl juist het doel was om meer huurwoningen en meer woningaanbod te creëren. Maar voor projectontwikkelaars, voor de bouwers van woningen, is het op dit moment helemaal niet interessant om een nieuwe woning in de markt te gaan zetten. Omdat die regels zo streng zijn, omdat de belasting omhoog gaat zijn. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Je begrijpt in ieder geval dat dit behoorlijk wat voeten in de aarde heeft en dat particuliere beleggers hier niet blij mee zijn. Sterker nog, ze dagen de staat voor de rechter wegens de huurregelverandering. Stichting Verhuur, Ver met de AIR, die verzet zich tegen de vorig jaar ingevoerde huurregels. En daardoor moesten de huur omlaag en de potentiële inkomens werden daardoor kleiner. En dat zou er dus voor kunnen betekenen dat ze gewoon verlies maken, die verhuurders. En deze stichting die is opgericht om ervoor te zorgen dat een aantal grote vastgoedbeleggers in Amsterdam alsnog hun panden kunnen aanbieden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je een eerlijke markt creëert van huurwoningen. En op het moment dat die rente vervolgens omhoog gaat, moet je niet Nou ja, goed. We hebben het hier vaak genoeg over gehad. We zien tegelijkertijd dat de investeringen in nieuwbouwwoningen ingestort zijn. Het vastgoedbureau CBRE die meldt ons dat de investeringen in nieuwe huurwoningen het afgelopen kwartaal met bijna 75% afgenomen zijn ten opzichte van vorig jaar. Het zegt wel voldoende over wat voor zootje hier wordt gemaakt. Ik kan me soms ook echt verbazen over hoe men het voor elkaar krijgt om mensen met zo weinig achtergrondkennis. En dan heb ik het in deze over ministers. Begrijp me niet verkeerd. Het bekleden van zo'n functie is een hele zware last, een hele zware taak. En er zit enorm veel druk op onze ministers. Maar ik vraag me soms toch echt af waarom sommige mensen op bepaalde plekken worden neergezet. Want je hebt gewoon zo'n grote basiskennis nodig over bepaalde facetten en over bepaalde beslissingen die genomen worden om de invloed en de impact daarvan te kunnen zien. Ook bijna dat je denkt, wordt er dan niet gepraat met professionals in het vak of ondernemers? Of hoe kan het dat deze keuzes genomen worden? Je zou bijna denken dat iemand er expres een potje van maakt. Maar goed, de verkoop van Nederlandse woningen is financiële noodzaak voor Heimstaden. Ook deze grote Zweedse belegger die is hard geraakt door onder andere de gestegen rente, maar is ook niet blij met de nieuwe regels die vorig jaar dus ingevoerd zijn. En deze vastgoedbelegger heeft dringend geld nodig. En dit is dus ook weer waar de connectie komt met de risico's voor banken. Want dit is dus zo'n partij die veel schuld heeft en die vervolgens eens failliet zou kunnen gaan en daardoor een bom bij een bank neer zou kunnen leggen, omdat die bedragen niet terugbetaald worden. Dus het is ook geen kleine partij. Het bedrijf heeft geld nodig door de gestegen rente. Er zijn hoge schulden en gaat meer landen mogelijk in totaal 25.000 huizen verkopen, waarvan bijna de helft in Nederland, dus 12.500 woningen, komt hier in de verkoop. En dat betekent dus ook dat die huurwoningen niet meer op de markt komen, maar dat dus koopwoningen gaan worden. En dat is toch wel een ding. En toen was daar mijn stem die schiet even over. We zijn al lang aan het praten, maar er is ook zoveel te bespreken. Soms denk ik, misschien moet ik hem opknippen en dan volgende week de rest uploaden. Maar goed, er gebeurt zoveel tegelijkertijd dat je eigenlijk niet een week achter wil lopen. Maar we zien hier dat Klaas Knot opnieuw een andere belangrijke uitspraak deed. Want hij waarschuwde voor tal van verschillende risico's in het commerciële vastgoed bij banken. Nou, ik kan het nog wel weer even een aantal keer herhalen, maar je weet het nu inmiddels. Een van de dingen die hij nog niet had besproken was de nieuwe daling op de huizenprijzen. Want als je het nog eventjes voor je kan halen, die grafiek met die bolletjes, daar zagen we forse daling huizenmarkt. En dan zagen we op 9 oktober dat die toch wel enigszins was afgenomen. En vervolgens zien wij op 14 oktober een nieuwe daling van de huizenprijzen valt niet uit te sluiten volgens de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Hij zei namelijk, ik sluit niet uit dat de prijzen nu een paar maanden omhoog gaan, maar straks weer een paar maanden omlaag. En dit kan ik mij ook heel goed voorstellen. Vorig jaar en begin dit jaar werden namelijk koopwoningen al enigszins wat goedkoper. En die prijsdaling die werd natuurlijk vooral veroorzaakt doordat de lonen mee omhoog stegen en dat de hypotheekrente enigszins op hetzelfde niveau bleef. En dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat de inflatie ingepalmd leek te zijn. En ik zeg leek, want er zou maar zo eens een tweede golf aan kunnen komen. En Klaas Knot, die weet natuurlijk als geen ander dat die rente een langere periode hoger gaat blijven en misschien nog zelfs wel verder omhoog moet om uiteindelijk die inflatie weer in te kunnen palmen. En er is nog iets wat ik helemaal niet gedeeld heb. Hij heeft het gehad over stagflatie. En stagflatie is de nachtmerrie van iedere centraal bankier. Misschien moet ik hier een andere keer nog wat dieper op ingaan, maar op stagflatie valt geen beleid te voeren. Want als jij te maken hebt met stagflatie, dan betekent dat de economie krimpt en dat tegelijkertijd de prijs van geld afneemt. Dus dat de prijzen in de supermarkt toenemen. En doorgaans is dat zo tijdens perioden van economische voorspoed. Gaat het economisch goed, ga je de rente verhogen. Maar als je nu de rente verder zou gaan verhogen en het gaat economisch slechter, dan krijg je geen zachte landing, maar dan krijg je een keiharde landing. Wat we dus in de jaren 80 hebben gezien. Maar dat moest wel, want die inflatie die was zo hoog. En anders wordt iedereen heel snel heel erg arm. En dat wil je natuurlijk ook voorkomen. Hier zit een heel belangrijk ding achter. En we gaan het nou letterlijk in de gaten houden. Ik ga hier de komende weken wat meer verdieping over toelichten. en wat meer data, wat meer cijfers bijhalen. Maar dat een verdere daling van de huizenmarkt niet is uitgesloten, is een ding wat zeker is als we Klaas Knot mogen geloven. En ik zie om me heen dat velen zich mentaal voorbereiden op hetgeen wat er gaat komen. Of eigenlijk zelfs op hetgeen wat zich nu voor onze ogen afspeelt. Wat heel veel mensen nog niet doorhebben, maar jij gelukkig wel. Die bereiden zich niet alleen in hun hoofd voor, maar die bereiden zich ook financieel voor. Die zorgen dat ze wendbaar zijn. Ik heb het er met Willem Middelkoop ook over in een nieuwe aflevering van Navigeert. Die zorgen ervoor dat ze flexibel zijn, dat ze een bepaalde hoeveelheid vermogen hebben gealloceerd onder verschillende assets. Mocht je daar trouwens benieuwd naar zijn, vergeet dan niet om eventjes naar de website te gaan, madelonvos.nl/bbb. Daar kun je ook de opleiding terugvinden. Dat heb ik trouwens zojuist niet gezegd, maar dat is een linkje hieronder. En wat belangrijk is, is om te benoemen dat het daarnaast ook goed is om, als je gebruik maakt van het internet, ook veilig te zijn. En ik gebruik al lange tijd een VPN-provider. En in dit geval zijn wij gepartnerd met NordVPN. En NordVPN is een VPN-service en dat staat voor Virtual Private Network. En daarmee wordt jouw internetverkeer versleuteld. En wordt je IP-adres wordt verborgen voor derden. En mogelijk is het belangrijk voor je dat je hier een keer over nadenkt. Want op het moment dat jij via bijvoorbeeld een openbare wifi gebruik maakt van financiële zaken, of je financiële zaken regelt, dan kan het zijn dat je vatbaar bent voor hacks. En hetzelfde geldt als je financiële zaken regelt, bijvoorbeeld shoppen of bankieren of het beheren van je beleggingen, dat je op zo'n moment je IP-adres niet afgeschermd hebt. En als dat het geval is, dan kan jouw locatie achterhaald worden. Nou, vind je dat nou niet prettig? Daar heeft NordVPN een oplossing voor gevonden. Via hun is het mogelijk om je VPN-verbinding, middels een VPN-verbinding, je IP-adres af te schermen. Dus de websites die jij bezoekt, die weten niet wat jouw locatie is. En voor mij is het dus echt een must-have. En ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook het geval zou kunnen zijn. En op het moment dat je kijkt naar deze video en gebruik maakt van de onderstaande link, dan mag ik je 4 maanden gratis toegang aanbieden bij een 2-jarig abonnement. En dat abonnement kun je gebruiken op je telefoon, dus zodat je veilig op je telefoon kan surfen, maar kun je ook gebruiken via je laptop of via je desktop, tal van verschillende manieren. Dus mocht je dat interessant vinden, kijk daar dan vooral naar. Doe dat dan via de onderstaande link. Mocht je niks vinden, doe het dan lekker niet en kijk dan nog eventjes met me mee naar de grafiek. Ik zag toevallig afgelopen week ook nog eventjes de grafiek van goud voorbij komen. En daar zien we een hele interessante broadening formation ontstaan, die mogelijk zou kunnen resulteren in een opwaartse uitbraak. Dat is wel zeer interessant, want dat zie ik bij Bitcoin op dit moment niet gebeuren. Terwijl beide afgelopen week fors opliepen. Bitcoin steeg boven de $30.000 en goud steeg zelfs boven de €60.000. Goud zien we al lange tijd oplopen, met name in Azië. En dat maakt deze beweging toch wel zeer interessant. Ik vraag me dan gelijk af, ligt hier iets onderliggends achter? Is dit een belangrijke beweging, een belangrijke trend? En op dit moment zie ik dat voor Bitcoin nog niet gebeuren. En ik ga je zo ook even uitleggen waarom dat het geval is. Bij goud zien we dus die duidelijke broadening formation. Mocht daar mogelijk een uitbraak plaatsvinden, ga ik je dat natuurlijk van tevoren vertellen. Maar op dit moment is dat nog net iets te vroeg. Maar als we kijken naar Bitcoin, dan zien we eigenlijk nadat we die neerwaartse trend uitgebroken zijn, uit die falling wedge, zagen we een opwaartse trend. Nou, daar topte de koers rond de $31.000, ietsje daarboven zelfs. En inmiddels zien we telkens kleine zijwaartse bewegingjes. We zien nu inmiddels weer een klein opwaarts beweging. Ik kan je ook eventjes tekenen hoe dat er dan uitziet. Dat kenmerkt zich door toppen die steeds hoger worden en bodems die ook steeds hoger worden. Nou, dit is een ongeveer. Je moet hem even iets minder nauw nemen, maar je begrijpt waar ik naartoe wil. En vervolgens zagen we daar weer een uitbraak uit, een soort parallel. En daar hebben we nu weerstand. En dat ligt rond de $30.000, waar nu op dit moment de weerstand zichtbaar is. En dat maakt dat we een hele duidelijke top hier hebben gezet van rond die 31. En Daar is nu de koers mogelijk naar op weg. Zou ik weer eventjes terug kunnen zakken. Oude weerstand die weer een nieuwe steun wordt. $29.000 liggen we dan. Maar het zijn allemaal hele kleine summieren bewegingen. Het is geen grote beweging. Het enige wat ik hier mogelijk zou zien is hier een patroon met een bijna driedubbele top. Dus stel dat we richting de 30 zouden gaan of 31 en daar nu een top zouden ondervinden, dan zou ik daar niet heel erg blij van worden, want dan zouden we terug kunnen vallen richting de 25.000. Maar dat is op dit moment nu echt veel te vroeg om daar wat over te zeggen. We moeten eerst even kijken waar we die top gaan zetten. En of dit nou de resistance was rond de $30.000. Heeft natuurlijk ook wel te maken met de onrust die we zien. Of hier echt een onderliggende trend achterweg komt, de ja of de nee. En of we opnieuw die inflatie gaan zien, hoe de centrale banken gaan reageren. Het hangt heel erg nauw samen met elkaar. Maar wat ik dus niet wil zien is die triple top, zoals ze dat zo mooi noemen in de technische analyse, waarbij je dus richting de 31 gaat en vervolgens terugzakt naar $25.000. En dan zou je ook vrij snel weer richting nog lagere niveaus kunnen. Denk aan 18 of misschien zelfs wel 15.000. Maar op dit moment kunnen we daar dus niks duidelijks over zeggen, omdat we nog geen duidelijke formatie van een patroon zien. Enkel die kleine mini-patroontjes. Mocht daar verandering in komen, dan laat ik je dat natuurlijk gelijk weten. En zorg dat je volgende week in ieder geval weer klaar zit voor een nieuwe aflevering van Madelon Praat. Vanaf nu hebben we één keer in de maand een nieuwe aflevering van Madelon Navigeert. Dus zorg ook dat je dat in je agenda zet. Vergeet niet de aflevering met Willem te kijken als je die nog niet hebt gezien. En laat me weten wat je van deze video vond door eventjes te reageren hieronder in de reacties of een duim achter te laten. Ik zie je graag volgende week weer terug. Voor nu bedankt voor het kijken en tot dan. Dag!